Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. Extra nieuwsuitzending. De situatie in Oekraïne.
Goedemorgen, inderdaad. Een extra nieuwsuitzending tussen nu en 12 uur over de ontwikkelingen in Oekraïne. Nou, de ontwikkelingen, noem het maar gerust een oorlog die daar de afgelopen dagen is ontwikkeld. Ik ben Mark Beekhuis. Bij mij in de studio zijn Bernard Hammelburg, buitenlandcommentator en Europa-verslaggever. En trouwens vooral Oost-Europa-deskundige Geert-Jan Haan.
Goedemorgen.
Jullie ook allebei.
Goedemorgen.
Laten we beginnen met heel even het nieuws van de afgelopen uren. Dat gaan we trouwens in dit half uur sowieso proberen te doen. Even weer kijken waar we vandaag staan. In de afgelopen uren is er vooral in Kiev weer heel veel hevig gevochten. De Russen claimen dat ze inmiddels meer dan 800 militaire doelen hebben vernietigd. Oekraïne zegt dat er 3500 Russische militairen zijn gedood. Kunnen we allebei niet verifiëren natuurlijk. Hackers van Anonymous die hebben documenten van het Russische ministerie van Defensie openbaar gemaakt. Nederland, hoorden we ook net in het bulletin, stuurt 200 luchttoerraketten naar Oekraïne. En de Nederlandse ambassade wordt inmiddels verplaatst naar Polen. Geert-Jan, jij hebt ongelooflijk veel contact de hele tijd, non-stop, met mensen in Oekraïne. Wat voor berichten hoor jij daar?
Er is heel veel informatie en desinformatie. Dus als er mensen zijn met nog vrienden of familie in Oekraïne die weg moeten, of Nederlanders die daar zitten die weg moeten, of Oekraïners die daar zitten die weg moeten, die weten soms niet hoe ze weg moeten komen. Want dan is er weer een bericht over dat dat die brug kapot is en dat die spoorlijn een omleiding heeft en dat het bij die grens weer niet mogelijk is om 's avonds door te gaan. En als je dat dan gaat checken, dan blijkt 2 uur later dat er helemaal niet gevolgd is op een bepaalde plek. Maar dat is wel essentieel voor of mensen ervoor kiezen om bijvoorbeeld het land te verlaten of het even in een schuilkelder uit te zingen. Dat is ontzettend moeilijk op dit moment. Dus dat hoor ik heel veel, op zoek naar de juiste informatie. En dat geldt eigenlijk ook voor de stad Kiev. Want jij geeft net aan, en we hoorden het net ook in het bulletin, dat er hevig gevochten wordt. Maar tegelijkertijd zien we beelden van een flatgebouw dat is geraakt door een raketaanval. En dat is verschrikkelijk. Maar dan is er zoveel stof dat omhoog komt dat het er ook gelijk apocalyptisch uitziet. Alsof die hele wijk weg is. Dat is niet het geval. En als ik dan mag afsluiten met burgemeester Klitschko van Kiev, de bekende bokser, net als zijn tweelingbroer, ook een bekende bokser. En Vitali Klitschko die geeft aan, zojuist in een videoboodschap, we zullen misschien straks nog die audio laten horen, dat er geen Russen nu in Kiev zijn. Hij zegt, het was een moeilijke nacht, maar de Russen controleren Kiev op dit moment niet.
Nee, tot nu toe hebben ze volgens mij nog geen één stad echt in handen. Er is er misschien Mariupol waar berichten over zijn dat ze dat hadden, uit handen zijn kwijtgeraakt en weer terug. Maar dat kan ook de fog of war in goed Hollands zijn.
Het is een meer fronten aanval, een meer fronten oorlog. We weten dat er in het zuiden vanuit de Krim Russische troepen een klein beetje doorstoten. Dat ze op allerlei militaire doelen aan het afgaan zijn. En vooral om geïnteresseerd zijn in vliegvelden. Ook om airborne te laten landen. Maar het is ongelooflijk moeilijk om te zeggen, deze stad wel, deze stad niet. Op dit moment draait het echt volgens mij om militaire doeleinden en infrastructuur.
Ja. En je zei net, vlak voor we de microfoons openden tijdens het bulletin, er komt nu een berichtje binnen dat er Russische militaire voertuigen zonder brandstof staan. Dat klinkt als iets wat eigenlijk niet waar kan zijn. Kijk ik nu naar CNN, dan staat daar, het Russische leger stuurt brandstoftanks richting het front. Het suggereert haast dat dit ongelooflijk rare verhaal, dat er militaire voertuigen zonder brandstof zouden kunnen staan, het zou nog waar kunnen zijn, nou, ook als je dit zo ziet.
Ja, maar je zou het ook om kunnen draaien. Allereerst, ik zie dus dat op sociale media heel erg gretig deze filmpjes worden opgepikt. Ja. Ik ken dit kanaal dat ze verspreidt. Dat is pro-Oekraïns, daar is niks op tegen. Maar daardoor wel een slag om de arm. En tegelijkertijd, ja, je zou ook kunnen redeneren, oh, misschien hadden de Russische troepen niet verwacht dat ze nu al zo dicht bij Kiev zouden zijn.
Ja.
Of op bepaalde plekken.
Het kan alles betekenen.
En misschien werkt Google Maps even niet en moeten ze gewoon even kijken waar ze heen moeten. Dus het is allemaal interpretabel.
Wat zijn voor jou de belangrijkste ontwikkelingen?
Nou, ik denk misschien hebben ze een tankpas vergeten. Kan ook. Hè. Het kan van alles zijn.
Dat is waar. Het is allemaal mensenwerk. Dat is zeker een oorlog.
Voor mij is het grote nieuws geopolitiek. Mm-hmm. Wat zich heeft afgespeeld in de Veiligheidsraad vannacht.
Ja, Verenigde Naties.
Verenigde Naties. Want daar was door de Verenigde Staten en de Europese landen een resolutie ingediend om die actie te veroordelen en op te roepen tot het beëindigen van deze inval. Mm-hmm. En daarbij hebben drie landen zich van stemming onthouden. Rusland heeft uiteraard tegengestemd.
Ja, dus die hebben veto.
Hij is niet aangenomen, maar dat wisten we van tevoren. Ja. Bovendien is Rusland nu nog net tot het einde van de maand voorzitter van de Raad. Dus dat is een koddige situatie.
Ja.
Maar de Emiraten hebben zich van stemming onthouden. India en China.
En dat
is echt heel veelbetekenend.
Want wat zegt dat dan?
Die zeggen niks, maar die hebben. Xi heeft gebeld met Poetin. We denken steeds, dat zijn twee handen op een buik, maar dat is echt niet waar. En die heeft gezegd twee dingen. Ik ben het helemaal eens met jouw verzet tegen de NAVO, want dat is een oneerlijke bedreiging voor de Russische soevereiniteit. Dat heeft hij voortdurend volgehouden. Maar nu heeft hij gezegd, maar dit kan niet. Dus je moet hier wel mee stoppen.
Dus die onthouding eigenlijk als een tegenstem zonder het hart op te zetten.
Dat hij met de westerse wereld is, dat ze kunnen daar een geschil hebben over de NAVO, maar op deze manier mag je dat niet doen. En dat is echt een doorbraak, vind ik, politiek.
Het heeft natuurlijk op de grond daar niet zo heel veel effect. En sowieso, het is natuurlijk niet aangenomen, want Rusland
dat scheelt natuurlijk in een oorlog helemaal niks.
Nee.
Aan de andere kant, het enige internationale gremium dat beslissingen kan nemen die wet van kracht hebben, kracht van wet hebben, voor ieder aangesloten lid, is de Veiligheidsraad. Wat er nu gebeurt overigens, is dat ik geloof Frankrijk en Engeland hebben besloten om dit ook voor te leggen aan de algemene vergadering. Daar zitten dus alle 193 leden in. En daar een stemming te vragen. Die stemming, dat kun je van tevoren al zeggen, betekent niks. Heeft geen kracht van wet. Dat is dan alleen maar een politiek moment. En de vraag is ook of Rusland niet dan toch nog behoorlijk wat steun krijgt. Maar als dat gebeurt...
Maar dan moet iedereen kleur bekennen.
Hoeft niet. Je kan je daar ook een stemming onthouden.
Dat is toch ook een vorm van kleur bekennen. Je zegt, ik wil hier niet tegen uitspreken.
Dat kan. Maar dat is echt heel interessant. Ja. Dit keer, ik kijk nooit naar die algemene vergadering, want het is gezeur en gezemel. Maar als dat gebeurt, is ook dat wel heel bijzonder. Dus ik kan maar zeggen, in de geopolitieke sfeer gebeuren interessante dingen.
Ja. Bernard, wat vind jij ervan dat Nederland dus 70 extra troepen naar Litouwen gaat sturen? Dat heeft de Litouwse minister van Defensie zojuist bekendgemaakt. En ook dat Nederland, geloof ik, 200 stingers...
Dat zijn schouderraketten waarmee... dat weet je, daarmee is destijds zijn de Mujahideen in de Russische tijd in Afghanistan verslagen. Zeer effectief wapen. Dat schiet je af van de schouder en dat is dan heat-seeking. Dus dat vliegt er. Okay, dat Nederland dat doet, dat past volgens mij in het feit dat nu voor het eerst in een gewapend conflict die NATO Rapid Deployment Force is ingesteld. Uh-huh. En daar maakt Nederland deel van uit. Vandaar dat ook iets van 1500 soldaten en reservisten zijn opgeroepen. Ik noem dat een mobilisatie light. Maar er gebeurt dus iets in Nederland. En dit hoort daarbij. Dat betekent ook dat er een lijst komt van militaire verlangens, wapens, apparatuur die moet worden ingezet. En daar doet Nederland dus ook aan mee. Als het waar is dat er raketten worden geleverd, dan kun je zeggen dat is om bijvoorbeeld een Russische helikopter uit de lucht te schieten. Dan is het defensief, maar je kunt er ook mee aanvallen. En dat is ook politiek interessant, want net als die geweren die vorige week zijn toegezegd, mm-hmm, voor scherpschutters, ook daarvan kun je zeggen, dat is echt wel offensief hoor. Dus dat betekent dat je, het is wel een beslissing.
Maar dat was toch ook vooral een symbolische daad, die scherpschuttergeweren. Want,
en bovendien al deze
Kalashnikovs hadden ze daar al niet.
Dat is ook zo. Maar er is nog iets. Dit wordt dan allemaal toegezegd en beloofd, maar het is er nog niet.
Ik begreep dat die geweren inmiddels onderweg zijn.
Ja, die zijn onderweg.
Maar dus nog niet daar.
Maar de vraag is natuurlijk, hoe lang duurt deze oorlog en wat kan het tegen die tijd nog uitrichten? Maar dat is misschien een beetje een cynisch commentaartje. Maar de politieke betekenis, Geert-Jan, ben ik met jou eens, is echt wel significant.
Laten we even luisteren naar president Zelensky van Oekraïne. Die laat voortdurend van zich horen. En dit was zijn laatste boodschap, die we natuurlijk in het Nederlands niet gaan verstaan. Maar Geert-Jan, die gaat vast zo vertellen wat we horen.
Всім доброго ранку, українці. Зараз в мережі дуже багато з'явилось фейкової інформації, що немов я закликаю складати зброю нашу армію і йде евакуація. Значить так, я тут, ніяку зброю ми не складемо.
Ja, je hoort Volodymyr Zelensky praten over... Nou, hij zegt allereerst goedemorgen.
Wat in welke taal?
Oekraïens.
Okay. Ja. Want die andere video's waren eerst in het Russisch, hè?
Ja. Hij mixt. Ja. Ja, en dat heeft te maken met aan wie hij de oproep dan doet. Of voor wie hij zijn verhaal
houdt. Dit is voor het eigen land.
Ja, en dat is ook belangrijk om te vermelden. Dus heel goed dat Bernard dat vraagt. Want dit is om te laten weten aan de Oekraïners dat hij er nog is in Kiev. En nou, hij laat dat ook zien. Gisteravond was er een video waarin hij in het donker buiten stond met een aantal belangrijke ministers. En hij zegt telkens, ja, tut, mij tut. Oftewel, ik ben hier, wij zijn hier. En dat deed hij vanochtend ook. En het filmpje is gemaakt voor Gorodotsky House. Dat is het, nou, ik noem het even het presidentiële perscentrum. Want ik was daar 3 weken geleden met premier Rutte. Toen was de grootste zorg van iedereen, heb je wel een coronatest gedaan? Nu is het oorlog.
Dat was voor de oorlog, ja, precies.
En ja, dat doet hij dus om gewoon aan te geven, ik ben er. Omdat er veel desinformatie is. Maar ook omdat er dus nieuws is over aanbiedingen vanuit Amerika, Engeland. Landen die zeggen tegen Zelensky, je bent hier welkom als je hier... je regering zou willen leiden van op afstand, omdat jouw veiligheid in het geding is.
Dat is goed om te weten voor hem waarschijnlijk, maar daar maakt hij natuurlijk nu geen gebruik van.
Dat is niet hoe hij zijn imago nu wil inzetten.
Nee.
Als je denkt, we zijn bezig met een oorlog tegen Rusland, dan ga je niet weg nu, toch? Dat kan als niet. Maar hij moet dus zeg maar dit soort filmpjes elke dag laten zien om de desinformatie dat hij vertrokken zou zijn misschien, of dood, of weg.
Ja, en er zit nog een
tegen te spreken.
Ja, en er zit nog een andere boodschap achter, als Bernard het daarmee eens is. En dat is volgens mij dat hij en ook anderen constant natuurlijk dat Oekraïense moraal blijven opkrikken. En aangeven, wij zijn niet aan het verliezen. Sterker nog, we zijn misschien wel aan het winnen. We hebben die aanval afgeslagen, afgeslagen.
Heel interessant. Ik zat gisteren met Hubert Smeets in de Friday Move. Nou, net als jij, die weet heel veel van wat zich daar afspeelt en kent ook de talen. En die zei, de grote verrassing, nou dat is misschien een verkeerd woord, is hoe ongelooflijk sterk het verzet is van de Oekraïners. Het is geen walkover voor de Russen, integendeel. En hij zegt, het zou nog best eens behoorlijk ingewikkeld kunnen worden. Want, wat Mark net ook al zei, ze hebben uiteindelijk nog niet één stad echt ingenomen.
En als het begin van een blitzkrieg, ja, maar dat is het niet.
Nee,
lijkt het.
Dus die opmars die verloopt helemaal niet zo verstandig. En in dat kader is het natuurlijk heel belangrijk voor Zelensky om te zeggen, om aan te geven van we laten ons niet kisten.
Zijn er nog?
En ik en het kabinet, we zijn er gewoon.
Maar daarin zit ook onze angst natuurlijk voor een veel groter bloedbad.
Ja, dat is zo. Dat valt niet om ontkennen.
Ik wil even gaan luisteren naar onze correspondent Joost Bosman. Die zat tot gisteren in Kiev en hij wilde weg. Kon uiteindelijk ook weg met een trein. En daar heeft hij een bijdrage voor gemaakt.
We zijn gisterenmiddag hebben besloten om te vertrekken uit Kiev. De situatie verergde met het uur eigenlijk. Er waren steeds meer inslagen. Die kwamen ook dichterbij. Auto's reden niet meer, taxis reden niet meer, bussen reden niet meer, alles was dicht, alle winkels. En op straat verschenen er overal mensen, een soort burgerwacht met kalasjnikovs. Nou ja, dat zag er toch wel heel bedreigend uit, omdat je als de Russen zouden komen dan een soort stadsguerrilla kan krijgen. En als je dan opgesloten zit in je flat, dan kan dat lang duren. Dagen, weken, maanden, wie zal het zeggen. Mogelijk komen de bombardementen, waardoor dus ook gas, water en licht uitvallen. Winkels blijven dicht. Je kunt niks kopen. Met andere woorden, het zou een totaal ineenstorting van de samenleving worden. En dat vooruitzicht dachten we, dat moeten we voorkomen. Dus laten we proberen naar het station te gaan. en daar toch een trein naar het westen te pakken. Dat hebben we gedaan. 4:15 kwamen we aan op het station. Gigantische massa, ook op de perrons. De trein in Lviv stond nog steeds op perron en was al een half uur te laat, of zeker 3 kwartier. En mensen probeerden in de trein naar binnen te komen. En er was maar 1 deur open en mensen persten zich gewoon naar binnen. Daarna zijn er meer deuren opengegooid. We konden allemaal naar binnen uiteindelijk. Het was gratis, niemand hoefde te betalen. Het waren een soort vluchtelingentrein dus eigenlijk. En we hebben in een coupé gezeten met 10 mensen... waar er normaal gesproken 4 in kunnen. Dus het was een weinig comfortabele rit daardoor. Plus dat we ook nog om verschillende gebieden heen moesten, om verschillende regio's heen moesten, waar zwaar gevochten werd. We moesten een omweg nemen, voortdurend. Ik geloof dat we 3 keer omgereden zijn. In ieder geval langs Zwitomir en Khmelnytsky. Daar konden we niet langs, want in die regio werd gevochten. Dus we moesten meer naar het zuiden toe. We hebben uiteindelijk 14 uur erover gedaan, waar het normaal 6 tot 8 uur is. Nou, we zijn net in Lviv aangekomen. We staan te wachten op het station tot we eruit mogen. Het is nu 6:10. De avondklok zou nu al afgelopen moeten zijn. We staan te wachten tot het station uitkomen, maar kennelijk laten ze ons er nog niet uit. Omdat nu ook weer, op de achtergrond kun je het misschien horen, de luchtalarmen ook hier in Lviv afgaan. De situatie wordt ook in Lviv, heb ik begrepen, steeds gevaarlijker, steeds onvoorspelbaarder. Dus we staan nu op het onder het perron van het treinstation in Lviv te wachten tot we naar buiten kunnen. Ja, en er staat een gigantische mensenmassa voor ons. En ja, we wachten en we horen het luchtalarm.
Ja, uiteindelijk mochten ze wel het station uit.
We staan nu iets verder van het station af, tegen het centrum aan in Lviv. En opnieuw op de achtergrond het onheilspellende gehuil, hoe moet je het noemen, van het luchtalarm.
Onheilspellend geluid van Joost Bosman, die dus tot gisteren nog in Kiev zat, maar nu in een veiliger stuk van het land is. Eerder hoorden we al Geert-Jan berichten dat Facebook Rusland het lastig maakt. Je kan daar geen advertenties kopen als Rus op het ogenblik bijvoorbeeld. En je mag niet gebruik maken om van platformen geld te verdienen.
Ik geloof niet dat de digibet Poetin zich daar heel erg zorgen om maakt. Maar, goed.
Maar de rest van het land heeft misschien wel dat soort platformen ook voor inkomen voor een deel. En wat hoor ik jou net zeggen? Apple en Google doen eigenlijk hetzelfde nu, denk ik.
Nou, ik las een bericht van de Russische Centrale Bank dat Russen geen gebruik meer zouden kunnen maken van de betaaldiensten Google Pay en Apple Pay. Dus ook dat zijn natuurlijk signalen, maar meer particuliere signalen.
Het is nog niet Swift wat afgeschakeld wordt. Daar is nog steeds discussie over, begreep ik. Maar,
een aantal Europese landen is daarop tegen. Ja. En diplomatiek gezien interessant, Bernard, dat Amerika en Engeland, geloof ik, persoonlijke sancties aan Poetin hebben opgelegd. Hebben dus en hem dus niet naar het land in laten gaan.
Europa als eerste. Ja. En nee, Groot-Brittannië.
Nee, de EU houdt juist de diplomatieke deur met Poetin open.
Ja, wel, maar die hebben ook Poetin op het persoonlijke sanctielijstje gezet, de EU.
Ja, maar niet een inreisverbod. Dus nou, dat betekent dat Poetin nog hier welkom is om te komen praten.
Maar hij kan niet bij zijn geld. Dat zal toch ook lastig zijn?
De Amerikanen hebben dat dus nu gevolgd. En dat heeft 1 kleine complicatie, namelijk bij de bijvoorbeeld de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Want bij de VN, dat is VN-gebied, dat is apart. Hè, dat is geen Amerikaans gebied daar midden in New York. Maar om erin te komen heb je wel toestemming nodig hebben van toestemming van de Amerikaanse immigratiedienst. Dus daar komen nog wel eens dingetjes over. Dus ik ben benieuwd, als dat zou gebeuren, wat er dan bijvoorbeeld Lavrov, want het is niet alleen met Poetin, maar ook Lavrov. Als die naar de VN zou willen, wat er dan gebeurt. Of de Amerikanen dan gewoon een inreisvisum verlenen. Dat wordt nog reuze spannend, want dat gaat natuurlijk deze dagen een keer gebeuren.
Ja, zou dat? Zou de VN een keer met Poetin of Lavrov in de VN gaan vergaderen?
Poetin niet, want die Poetin niet, want die gaat niet verder dan Sochi, die reist nooit.
Nee, die blijft achter zijn tafel zitten.
Die blijft achter zijn tafel zitten, maar
die is al lang genoeg.
Maar Lavrov, als minister van Buitenlandse Zaken, reist veel. Ja. En die komt ook wel eens bij bijvoorbeeld in de Veiligheidsraad om daar zelf het woord te voeren. En dan moet hij toestemming hebben van de Amerikanen om binnen te komen. Dus dat wordt toch spannend. Nou, aan de andere kant, Noord-Koreanen zijn wel eens tegengehouden, hoewel meestal niet, mogen er dan ook in. En er is elk jaar gedoe over de Iraanse president, of die wel of niet mag komen. En elk jaar besluit de immigratiediensten op het allerlaatste moment dat ze er gewoon in mogen.
Laten we eens even naar de grens van Polen en Oekraïne gaan. Daar is onze correspondent Ekke Overbeek. Goeiedag.
Goedemorgen.
Ja, zie je daar de mensen nog steeds over de grens druppelen zoals eerder? Of hoe gaat het nu? Oh, goedemorgen. Was het meteen ook het moment dat onze verbinding verbroken lijkt te zijn. Ekke Overbeek, ben je nog daar? Ja, we gaan even kijken of we die verbinding kunnen herstellen. Kunnen we ondertussen even luisteren naar Bas Schuiling, met wie we in deze uitzendingen de afgelopen dagen ook een aantal keren contact hebben gehad. Die is volgens mij op een hele lastige plek in het land zit.
Wij staan nou vast in een wat groter dorp in de regio van Bielotserkva. We zijn gisteren Kiev uitgereden. Er is hier in de wijde regio geen benzine meer te krijgen. Dus we zijn op zich... We hebben een goed humeur vandaag, want we hebben gisteren de tank echt helemaal leeg gereden. Het leek er even op dat we zelfs een kilometer of 10 buiten het dorp vast zouden komen te zitten. Dan hadden we in een of ander veld moeten kamperen. Dat is gelukkig niet gebeurd. We hebben een soort van hostel gevonden waar over het algemeen truckchauffeurs slapen. Dus we hebben een bed, er is elektriciteit en er is internet en dat is al veel meer... dan we hadden verwacht gisteren. Er staan vele mensen vast hier. In het dorp zijn gelukkig wel wat winkels en een enkel café. Dus we zijn heel erg blij dat we niet echt ergens in de middle of nowhere staan. We maken ons wel zorgen. We horen heel veel berichten over Kiev, vrienden die explosies horen in het dorp waar de moeder van mijn vrouw woont. We hebben gisteren met haar gesproken en ze zei dat het huis staat te trillen. Er zijn overal militairen, er wordt gebombardeerd. Ze is er zelf vrij laconiek onder, maar we maken ons toch zorgen. Voorlopig lijkt het erop dat we hier enkele dagen vastzitten. Ze verwachten niet dat er benzine komt de komende dagen. Dus we maken ons gereed om hier te blijven. We hopen dat we hier kunnen blijven in elk geval, want op elk moment kan het hotel hier geconfiskeerd worden door het leger als ze het nodig hebben voor andere dingen. Vannacht hebben we in principe goed geslapen, maar we zitten een kilometer of 20 van een vliegveld, van een klein vliegveld af, waar gisteren ook het luchtafweer actief was en er schijnt een vliegtuig neergeschoten te zijn. Verder is iedereen hier bewapend. Iedereen kon een geweer krijgen en mensen van jong tot oud. We zien langs de kant van de weg bejaarden staan van een jaar of 80 met automatische geweren. Veteranen waarschijnlijk van oorlog in Afghanistan uit de Sovjet-Unie. Dus iedereen is klaar om te verdedigen.
Bas Schuiling, die dus gestrand is in Bielotserkva. We gaan zo meteen daar nog even over verder praten, Geert-Jan. We hebben nu ondertussen weer contact met Ekke Overbeek, van wie ik echt graag wil weten hoe daar de situatie nu is. Gisteren hoorden we er druppelen mensen over de grens. Hoe is dat nu?
Ja, je voelt dat het komt dichterbij. En met het bedoel ik het aantal vluchtelingen, mensen dat de grens over wil, neemt toe. De nervositeit neemt het toe. Je zag toen we hier een paar dagen geleden kwamen, toen was het allemaal nog vrij rustig. En je ziet eigenlijk elke dag dat er meer mensen zijn. Er zijn heel veel mensen die ophalers, dus mensen die mensen komen ophalen. En ja, we hebben het nu toch over tienduizenden die de afgelopen dagen de grens zijn overgekomen. En de verwachting is dat er natuurlijk straks veel meer gaan worden.
En eerder hoorden we natuurlijk al dat mannen van 18 tot 60 jaar het land niet uit mogen. Proberen ze dat wel? Zie je ze wel voorbij komen?
Nou, in het begin zag je nog wel. Ik stond er aan de grens op het moment dat dat decreet werd uitgevaardigd. En toen druppelden er nog wel mannen, met name vaders van gezinnen, de grens over. Daarna eigenlijk steeds minder. Wat je daarentegen wel zag, was het omgekeerde. Dus mannen die vanuit Polen juist Oekraïne binnengingen. En ja, om te vechten. Gewoon om zich aan te melden bij het leger en om te gaan vechten tegen de Russen.
Als de mensen over de grens komen, zijn ze dan in de stemming om te praten met een journalist die ze daar opvangt? Of hoe gaat dat op het ogenblik? Wat hoor je van ze?
Nou, mensen zijn in eerste plaats uitgeput. Ze hebben een heel lange reis achter, hebben ze achter zich. Ze hebben heel lang aan de grens moeten staan. En dat varieert. In het begin hebben we van 10 uur gehoord, maar ook wel van 15 uur dat mensen daar in de rij staan. Nou, 's nachts daalt het kwik tot onder nul. Geen toiletten. Dus het is, ja, het is een. Dat mensen die over de grens komen zijn heel moe en uitgeput. Maar soms willen ze nog wat praten.
Ja, dat lijkt een beetje op het verhaal ook wat Bas Schuiling volgens mij aan ons vertelde. Die opgewekt probeerde te klinken, maar gewoon gestrand is. Ik denk dat we het er voor nu even bij gaan laten. Ecke Overbeek, hartelijk dank. Berichten vanaf de Poolse grens van Oekraïne. Je luistert naar een extra nieuwsuitzending op BNR over de oorlog in Oekraïne. Zometeen gaan we praten met defensiespecialist Peter Weininga. En we gaan kijken hoe lang Oekraïne Kiev nog in handen kan houden.
BNR Nieuwsradio. Extra nieuwsuitzending. De situatie in Oekraïne.
Ja, een extra nieuwsuitzending van BNR Nieuwsradio. Tot 12 uur praten we hierbij over de laatste ontwikkelingen in Oekraïne. De oorlog daar heeft nu ook het centrum van de hoofdstad Kiev bereikt. En afgelopen nacht waren in de buurt meerdere ontploffingen, vertelt een verslaggever van CNN.
We have heard some of the closest explosions to the center of downtown Kiev in just the past hour. It is to the western part of the city, just a couple miles or kilometers away. Those are the closest explosions, the closest signs of fire. As Russians look to encircle the city that we have yet seen.
En inmiddels zijn er in het centrum ook geweerschoten gehoord. En dat duidt erop dat in de straten van Kiev nu rechtstreeks wordt gevochten tussen militairen van de beide partijen. Het Oekraïense ministerie van Binnenlandse Zaken heeft bewoners opgeroepen om ook vandaag weer zoveel mogelijk binnen te blijven. Bij mij zijn Geert-Jan Haan nog steeds en Bernard Hammelburg ook nog steeds. En we hebben zo contact met Peter Weininga, defensiespecialist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Maar er staat nog één ding op onze to-do-lijst open, Geert-Jan. We hadden net natuurlijk het verslag van Schuiling, die gestrand is ergens op, nou ja, wat was het? Een aantal tientallen kilometers van Kiev, ver van de grens.
Ja.
En dat is iemand waar we ons een beetje zorgen over maken.
Hij is onderweg met zijn vriendin en ook huisdieren. Maakt het er niet altijd makkelijk op, hoewel Polen heeft aangegeven alles en iedereen is welkom zonder voorwaarden. Al neem je je goudvis of je krokodil mee, het komt de grens over. Ja, en als je nu zonder benzine ergens zit en je bent op een plek ver van de grens, dan kom je nu in de situatie dat je een afweging moet maken. Want we kunnen uittekenen dat de komende dagen aan alle grenzen aan de westkant van Oekraïne heel erg druk en onoverzichtelijk zal worden. Dus je moet nadenken over verschillende plannen. Zorg ik ervoor dat ik in ieder geval buiten een grote stad, op het platteland, een plek heb met een stevig gebouw en een schuilkelder, en dat daar genoeg water is. Ga dat soort plannen maken om te overleven, om het even uit te zingen. Want niemand kan op dit moment inschatten. We zijn op dag 3 van een redelijk onverwachte, complete oorlog in Oekraïne.
Ja.
Niemand kan inschatten hoe lang dit duurt, welke kans het op gaat. Dus je moet verschillende plannen maken. Dat is eigenlijk het geval. En nog heel even over Kiev. Want ik meldde eerder al dat de burgemeester van Kiev, Klitschko, aangeeft, er zijn geen Russische bezetters meer in de stad. Als je het dan hebt over geweerschoten, dat zou kunnen duiden op de bekende gemaskerde mannen op Spetsnaz.
Ja, groene mannetjes.
Sabotagegroepen in die categorie. En dan heb je dus niet officiële troepen, maar dan heb je dekmantelsoldaten.
Goedemorgen, meneer Weininga.
Ja, goedemorgen.
We hebben het over een zeer onoverzichtelijke situatie. Dat hoort misschien ook in deze fase van een oorlog. Dat weet ik eigenlijk niet eens, maar dat denk ik. Waarbij iedereen zegt, ja, er wordt hier wel gevochten, nou, er wordt hier niet gevochten. Om maar even het voorbeeld van Geert-Jan nu erbij te halen.
Ja.
Wat is uw beeld van de strijd op het ogenblik?
Nou, Gert-Jan noemde die spetsnaz. Ja, dat zijn natuurlijk wel formele troepen, zeg maar. Alleen die worden met een soort van dekmantel de stad ingestuurd.
Geen tanks, geen
Nee. De hoofdmacht is nog ver van de stad. Er zijn verschillende berichten over het feit dat die zonder brandstof zouden staan.
Dat kan toch niet waar zijn? Dat een leger het land intrekt en dan binnen 3 dagen zonder benzine staat?
Nee, dat kan.
Ja?
Het beste voorbeeld is eigenlijk de Blitzkrieg in 1940... van de Duitsers naar het westen toe, waarbij ze in Noord-Frankrijk gewoon stil kwamen te staan. Eigenlijk omdat ze veel sneller vooruit kwamen dan ze hadden gedacht. Dus de hele logistieke trein daarachter, met onder andere brandstof, die was ver achter geraakt en kon dus niet tanks en panzervoertuigen bijtanken tijdig. En daardoor stond het stil. Daardoor heeft Wonder van Duin kerken kunnen plaatsvinden, omdat in die tijd dat ze niet konden doorsteken, zeg maar, een heleboel troepen naar Engeland konden ontsnappen.
Zou dat hier nu ook aan de hand kunnen zijn? Dat het sneller gaat?
Dat zou best kunnen.
Want tot nu toe horen we natuurlijk ook, berichten, er is nog eigenlijk niet eens één stad inmiddels veroverd. Dat suggereert dat het misschien juist trager gaat dan de Blitzkrieg die deze keer ging.
Ja. Dat zou dus ook kunnen. Het kan dus ook zijn, inderdaad, dat de logistieke trein het gewoon niet op tijd heeft aangehaakt of wat dan ook. Dat hij ergens is blijven steken qua brandstof, et cetera. Er zijn tegenstrijdige berichten. Maar dit is één mogelijkheid. Één mogelijke verklaring voor het feit dat er nog steeds geen grote troepenmacht Kiev is binnengetrokken. Het zijn eigenlijk voorhoeders en misschien wat spetsnaz. Dat zijn eigenlijk een soort commando's. En dat levert dan inderdaad op verschillende plekken in de stad vuurgevechten op. Er kan ook nervositeit zijn van Oekraïnse verdedigers dat ze op elkaar schieten, hoor. Pas op. Want in een stad, en daar wilde u het ook over hebben, is het zo verschrikkelijk onoverzichtelijk. Dat er inderdaad ook per ongeluk vuurgevechten tussen soldaten van één partij kunnen uitbreken, omdat ze elkaar niet tijdig herkennen.
Ja, allebei zonder uniform. De een omdat ze het gewoon niet hebben en de andere omdat ze het even niet
en misschien vragen. Er zijn burgers bewapend, dus die zijn natuurlijk nauwelijks getraind. Die schieten misschien wel op alles wat met een helm rondloopt, waarvan ze denken, oh, dat zijn Russen. Dus dat is heel moeilijk. De stad is onoverzichtelijk. Op elke hoek van de straat kan een hinderlaag liggen. De straat kan bezaaid zijn met mijnen, maar ook met booby traps, met versperringen, barricades. Vanuit elk raam kan een optrekkende eenheid worden beschoten. Of bekogeld met molotovcocktails. Dat is ook een oproep van de president geweest. Ja. Dus wie weet wat daar nog allemaal kan gebeuren. Dat is echt een hele riskante onderneming.
Wat ik zelf heb gezien in de loop van de jaren van gevechten in steden, dat het uiteindelijk eindigt in huis tot huis met messen vaak. Of pistolen. Geweren kun je niet meer gebruiken. Dus het is inderdaad ontzettend verwarrend. Aan de andere kant, ik zeg, het stadsguerrilla-moment is volgens mij nog niet bereikt. Maar we horen ook.
Ik denk ook niet, hoor.
Nee, we horen ook andere berichten. Dat de opmars voor de Russen enorm tegenvalt. Omdat het verzet onder de Oekraïners veel groter is dan zij en wij hadden verwacht.
Nou ja, ik ben er zelf niet zo over verrast. Misschien de Russen wel, dan hebben ze dat verkeerd ingeschat, dat weet ik niet. Het Oekraïense leger is veel beter uitgerust en getraind en ook beter georganiseerd dan in 2014. En de motivatie, om het verzet te voeren of het gevecht te voeren, zeg maar, is erg groot. Dus in die zin ben ik daar niet zo door verrast. Wat wel zo is, is natuurlijk dat we qua geavanceerdheid in uitrusting de Russen veel hoger schatten dan de Oekraïne. Dus in die zin zou je inderdaad wel een soort van overwicht verwachten. Maar wat mij ook opvalt is dat er niet grootschalig wordt gebombardeerd. Zoals we dat in Syrië hebben gezien. Waar men toch wel heel grof geweld heeft toegepast. Dat wordt hier toch nog niet echt gedaan. Er vinden aanvallen met kruisluchtwapens plaats en mogelijk ook met ballistische raketten. Ja. Die zijn echt gepoint op bepaalde vitale punten in de Oekraïense civiele en militaire infrastructuur, communicatiecentra, et cetera. Maar niet echt op bevolkingscentra.
Ze doen hun best om het netjes te houden, zou je zeggen.
Ja, nou ja, die indruk heb ik een beetje. Maar aan de andere kant, inderdaad, gaat het denk ik ook niet allemaal zoals gepland. Het voorbeeld van de mogelijke oponthoud van die hoofdmacht die richting Kiev trekt en dat mogelijk nu vertraagd is, dat is er één. Er zijn ook toch veel berichten van steden, ook locaties, vliegvelden die weliswaar eerst werden veroverd met bijvoorbeeld luchtlandingstroepen en daarna weer terugveroverd. Misschien nog wel een paar keer van eigenaar wisselen. Dus ik denk dat het in die zin de Russen niet helemaal zo voor de wind gaat als ze hadden gehoopt.
Ja, wat de grote stad Kiev betreft, die ligt aan de rivier de Dnipro in het Oekraïens en Dnieper in het Russisch, zoals we hem kennen.
Ja, ik gebruik nog altijd de Russische naam.
Dat is helemaal prima.
Geleerd.
Ja, maar die taalstrijd is ook enorm opgeblazen van buitenaf. Ja. In Oekraïne gebruikt altijd alles, iedereen alles door elkaar. Zeker in Kiev, waar je een mengelmoestaaltje hebt. En daar wordt nu door de autoriteiten aangegeven dat het vandaag wel spannend gaat worden rondom de grote bruggen. En dat zijn wel echt cruciale punten, want ik hoor ook, ik zit in allerlei appgroepjes met allemaal mensen die het land proberen uit te komen of een veilig heenkomen zoeken. Of de grote stad uit willen. En dan is eigenlijk nu een centraal punt. Ben ik vanuit oost naar west? Ja. En ben ik die rivier over? Ja. Want dan heb je al een stuk betere kans om uiteindelijk bij een grens te belanden.
Ja, dat denk ik ook. Ik denk ook als je naar de twee hoofdaanvalsassen kijkt van de Russen. En vanuit het zuiden, vanaf de Krim naar het noorden toe. En vanaf de regio bij Tsjernobyl en iets ten oosten daarvan richting Kiev. Ruwweg hè, door het stroomgebied van de Dnieper heen. Dan denk ik inderdaad dat je naar een toekomstige tweedeling van oost en west gaat kijken. Of dat dan zo blijft, hè, als de Oekraïners uiteindelijk verslagen zijn. Dan dat weet ik niet. Maar het lijkt er wel op dat de Russen zich concentreren op het gebied ten oosten van de Dnieper. Ik vind het ook opmerkelijk bijvoorbeeld dat er niet echt vanuit de Donbass wordt opgerukt. Hè. Er is daar wel strijd gaande, maar ze stoten niet echt door.
Dat zijn ook vestingen geworden, Peter. Dat Mariupol, dat sinds dat in 2014, 2015 is aangevallen, dat heeft een soort driedubbele muur gekregen. En een Oekraïens bewustzijn, wat voor Oost-Oekraïne vrij opmerkelijk is gezien de geschiedenis. Ja, dat gaat toch minder makkelijk dan ze misschien dachten.
Nee, dat denk ik ook. En ook noordelijker richting Donetsk en Luhansk, zeg maar, zie je die doorbraak niet echt. Deels denk ik ook dat het misschien kan doordat ze daar de Oekraïners alleen maar willen binden, waardoor ze niet elders in het land inzetbaar zijn. Dat kan natuurlijk ook. En ondertussen die tangbeweging bijna een strategische omvatting kunnen maken. En Oost-Oekraïne zou kunnen insluiten. Dus maar goed, dat is even. Ik bedoel, ik ben ook aan het speculeren. Hè. Ik kijk gewoon naar wat er gebeurt.
Een analyse van wat er gebeurt. Dat is op zich goed. Ja. U noemde net al heel eventjes Molotov cocktails. En ik begrijp dat de Oekraïense televisie instructievideo's uitzendt, hoe je die maakt en gebruikt. Ja. En hoe je met het lont uiteindelijk de fles dichtmaakt.
Ja.
Gaat zoiets het verschil maken?
Nee, uiteindelijk niet.
Wat kan je ermee?
Is moraal.
Nou, een van de dingen die je kunt doen is het zeg maar op de radiatorgril van een tank gooien. Die zijn tegenwoordig wel beter afgeschermd dan vroeger, maar uiteindelijk zitten daar toch luchtspleten in. En dan druppelt er brandende benzine naar binnen. En dan kan het toch wel afgelopen zijn met die tank. Dan komt hij tot stilstand, kan hij misschien nog wel schieten en de bemanning kan er misschien ook nog wel uit. Maar als je dan tegelijkertijd overal schutters hebt staan, dan wordt het wel een lastig punt. Dus dat soort dingetjes, die zijn in verschillende conflicten in steden gebruikt tot in de ver in de 20e eeuw toe. Dat zijn wel hachelijke situaties voor Russen die een stad binnentrekken. Ja.
Ik heb twee vragen. In de eerste plaats, wat is dit een ouderwetse oorlog? Als het loopt. We hebben jaren gehoord, de volgende oorlog, dat wordt cyber en dat wordt drones en dat wordt allemaal precisiewapens vanuit de lucht. En hier zien we tanks die je wel of niet kunt stil krijgen met een Molotov-cocktail. Dat klinkt...
Ja. In mijn optiek is dat logisch, hoor. Kijk, cyber, zeg maar, is een oorlog op zich, is ondersteunend aan wat er nu gebeurt, kan eventueel zelfs voorbereidend zijn op wat er nu gebeurt. Maar cyber kent ook tegen cyber, hè, beveiliging en zeg maar tegenacties. Dus, en als je een land wil innemen, uiteindelijk moet je er naar binnen.
Ja, altijd goed. Zonder grondtroepen kan het niet.
Ja, precies. Ja. En dat betekent dat er gevochten wordt op de grond.
Ja, en ik heb nog een tweede vraag. En dat gaat over bijvoorbeeld de toezegging van Nederland, maar ook het Verenigd Koninkrijk en anderen om meer wapens te leveren. Raketten bijvoorbeeld. Hoe realistisch is het dat die op een beetje redelijk tempo ook terechtkomen waar ze terecht moeten komen?
Ja, dat weet ik niet.
Nee.
Dat heb ik inderdaad niet in te schatten. Ik vind het jammer dat ze dat niet aan
bij
de eerste besluit hebben meegenomen. Ik denk dat ze dat te ver vonden gaan. 200 Stinger-raketten is best veel.
Ja.
Als je daar een beetje goed mee om kunt gaan, dan is een schot gewoon raak.
Ja.
En dat scheelt een heleboel helikopters in ieder geval. Dat is het meest waarschijnlijke doel. Jachtvliegtuigen kan ook, als ze zich beneden een hoogte van 3000 meter bevinden en binnen bereik zijn, want het bereik van zo'n Stinger-raket is niet groot. De bediening is relatief eenvoudig. Kun je met instructiefilmpjes kun je dat eigen maken. Nou, staat het internet vol mee. Dus weet je.
En in Afghanistan is dat uiteindelijk met die Amerikaanse Stinger-raketten het moment geweest waarop de Russen zijn verslagen.
Onder andere, ja.
Want de Mujahideen begonnen daar gebruik van te maken.
Ja.
En zo creëerden wij de Taliban. Maar oké, dat is een ander verhaal.
Ja, Peter, wij blijven nog even bij dit half uur. Ondertussen gaan we ook even naar Dave Maasland, directeur van internetbeveiligingsbedrijf EZ Nederland. Want inmiddels heeft ook een hackerscollectief, Anonymous, de oorlog verklaard aan Rusland. En een aantal websites van het Kremlin zijn gisteren al platgelegd. En er zijn ook gegevens van het Russische ministerie van Defensie online gezet. Dave Maasland, goedemorgen.
Goedemorgen.
Wat weten we van die hack die gebeurd is bij dat defensieministerie?
Nou, er zijn toch nog wat twijfels over die hack. Er zijn natuurlijk de gegevens zelf zijn inmiddels verwijderd op Twitter. Maar er zijn toch een aantal mensen uit de industrie die dat wel bekeken hebben. En er zijn toch wel twijfels. Het zou gaan om een hele hoop contactgegevens van medewerkers, personeel van het ministerie van Defensie daar. En het lijkt toch dat de gegevens niet helemaal echt zijn. Dat er ook wat rommel bij staat. Dus kortom, ik denk dat we in dit specifieke geval voorzichtig moeten zijn met de validiteit van deze gegevens.
Ja, want er was eerst al sprake van dat er plannen over het voeren van de oorlog op straat zouden liggen. Ja. Maar daar is dan zeker geen sprake van, als het zelfs misschien niet eens correcte namen en adressen zijn.
Nee, daar lijkt het toch op. Wil natuurlijk niet zeggen dat dat onmogelijk is of dat er niet in een later stadium. Maar als je nu kijkt en ook hoe er wordt gereageerd en de mensen die die data echt bekeken hebben. Nee, lijkt het niet op te gaan om blauwdrukken, oorlogsplannen. Nee, dat zeker niet.
Stel dat Anonymous erin slaagt om echt de aanval in te zetten en ze succesvol zijn. Wat kunnen ze bereiken met hacken in Rusland?
Nou, wat we vooral niet moeten vergeten is, als we natuurlijk aan deze cyberoorlog denken, en ik hoorde net jullie gast ook al verstandige dingen zeggen, dat we ook niet moeten doen alsof cyber het magische wapen is. Maar eenlingen of groepen als Anonymous kunnen voor ongelooflijk veel problemen veroorzaken. Dat hoeft niet een overheid te zijn. Denk echt dat een DDoS-aanval kan heel naar zijn, kan ook gedeelte van infrastructuren platleggen. Nou, we hebben de afgelopen anderhalf jaar gezien dat ransom wat gewoon vaak ook door criminele groepen wordt gedaan, hoeveel schade dat aan kan richten. Dat kan essentiële diensten platleggen. Dat kan vitale diensten platleggen. Dus als hackers zich verenigen en eigenlijk continu op zoek gaan naar doelwitten, ja, dan moeten we ons niet vergissen dat dit, laten we even zeggen, het lagere spectrum van een cyberoorlog voor heel veel ellende kan zorgen.
Ja, en maakt het dan uit dat het niet het leger of een overheid of een NAVO of zo'n organisatie is, maar dat het gewoon een clubje mensen is ergens op een zolderkamertje, of waarschijnlijk op een heel aantal zolderkamertjes verspreid over de wereld.
Nou, wat het natuurlijk wel spannend maakt is, wat doet dat voor de escalatie? Kunnen mensen goed overzien? Kunnen ze de juiste keuzes maken? Ik blijf altijd zeggen dat cyber een soort Robin Hood gevoel heeft. Een eenling is in staat de grootste bedrijven op hun knieën te brengen met digitale aanvallen. We moeten toch kijken hoe deze component, eigenlijk de volgende fase, dat veel mensen zich gaan mengen in die digitale strijd, of dat willen. Ja, in hoeverre gaat dat leiden tot verdere escalaties online? Wat je nu al ziet gebeuren. Gisteren komen er een aantal gebeurtenissen naar buiten. Een grote Amerikaanse chipmaker, Nvidia, kennen we allemaal, lijkt geraakt te zijn. Maar goed, cybercriminaliteit gaat natuurlijk ook gewoon door. Dit hoeft helemaal niet gerelateerd te zijn aan het conflict zelf. Wordt wel gedaan. Er is een incident van McDonald's genoemd. Wordt ook weer gelijk in deze cyberoorlog betrokken. Dus zo zie je dat die... het wordt ook in de wereld van desinformatie ook lastiger om goed in te schatten wat gebeurt er nou echt aan het, op digitaal gebied.
Dave Maasland, hartelijk dank. Geert-Jan, je hebt nog weer even nieuws over wapenleveranties.
Ja, er is een aantal EU-landen dat ook vandaag weer aangeeft wapens te leveren aan Oekraïne. In eerste instantie onder het mom van defensief. Maar goed, met een geweer kun je ook natuurlijk offensief handelen als je dat zou willen. En wat opvalt is met name het land Tsjechië dat een miljoenenleverantie nu doet aan Oekraïne aangeeft. We zullen dit leveren op een pick-up point bij Oekraïne. En ik vind Tsjechië interessant omdat je ook Polen natuurlijk enorm ziet helpen. Bij die Tsjechen, en met name bij president Miloš Zeman, die eigenlijk altijd een Rusland-liefhebber is geweest de laatste jaren, is een soort van Warschau-pact-gevoel weer bijna ontstaan. Zo van, we hebben 1956 gekend, 1968 gekend. Rusland denkt nu Oekraïne in te kunnen nemen. Het is nu even klaar met onze band met Rusland. Die Zeeman wil nu van Swift af, die haalt alles erbij. Is ook een beetje seniel, moet ik erbij zeggen. Maar en oud. Maar het tekent wel de sfeer volgens mij in Midden-Europa dat dit nu zo plaatsvindt.
Peter Weinegaard, dit soort wapenleveranties, komt dat op tijd nog? Ik bedoel, dat moet nu allemaal ingepakt worden en verstuurd. Maakt dat nog uit?
Ja, dat hoop ik. Kijk, zolang het Westen redelijk vrij blijft van in ieder geval bezetting, en dat moet je nog maar afwachten, kan er in het Westen inderdaad ook nog strijd worden gevoerd door Oekraïnse troepen. En ja, als je daar die wapens kunt krijgen via Polen, je hoeft er maar net over de grens te tillen, bij wijze van spreken, dan zouden ze al geholpen zijn. Maar ik had dat ook liever eerder gezien, hè, want dat andere pakket met die lange afstandsgeweren en zo, dat is al onderweg. En dat komt mogelijk misschien nog wel op tijd aan. Van die wapens, ja, weet ik het niet. Het is moeilijk inschatten.
Ja, dat is waar. Dat geldt voor heel veel dingen. Van wat er morgen gebeurt, weten we niet. Nee. Geert-Jan, jij hebt veel contact de laatste dagen met Nico Roskam van Vion in Polen, vleesverwerker. Een heel andere context, denk je ineens. Maar het gaat natuurlijk wel gewoon over Oekraïne en Polen.
Het klinkt in een oorlog wel cynisch, hoor, vleesverwerker. Maar oké. Okay. Ja, ja, ja.
Wat is het verhaal van Roskam?
Ik ben natuurlijk in de eerste plaats mens. In de tweede plaats journalist. En omdat ik zoveel connecties heb en banden met Oekraïne, moet ik erbij zeggen dat ik natuurlijk ook persoonlijk wel een beetje geraakt ben door dit gebeuren. En wat ik gisteren deed, was een paar mensen helpen. Dus ik dacht van op social media plaats ik even een oproep van: heeft er iemand toevallig die vanuit Kiev rijdt een auto met twee plekken over om iemand naar een grens te brengen bijvoorbeeld? En toen had ik dus Nico, die mijn bericht stuurde van: joh, ik kom je wel halen. Hij zit in Warschau. Hij dacht dus dat het om mij ging. Ik zit niet in Kiev.
Nee,
maar
in Amsterdam.
Vervolgens heb ik hem weten te koppelen aan veel professionelere mensen dan ik, die hiermee omgaan. En nu blijkt Nico initiatiefnemer ineens te zijn van een pendeldienst tussen Polen en Oekraïne om tientallen mensen te helpen.
En we hebben hem aan de lijn nu. Nico Roskam, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ineens onderdeel van een pendeldienst voor Oekraïnse vluchtelingen. Daarvoor ook Oekraïne in of vanaf de grens richting Polen?
Nee, wat je nu ziet algemeen in Polen. Ik denk als we kijken naar Polen. Het zijn allemaal particuliere initiatieven. Eigenlijk door heel Polen heen van mensen die naar de grens rijden. Mensen die mensen uit Oekraïne opvangen. Het is gewoon hartverwarmend. En ik woon hier. Ik ga mee in het stramien. En ik rijd maar heen en weer. En dat zal ik de komende dagen doen. En de kleine beetjes die we kunnen doen, dat helpt. Gelukkig heb ik een fantastische werkgever achter me ook staan. Die ook zegt van: Nico, wat je maar nodig hebt, gebruik het. Zorg voor de mensen. Dus dat maakt alles ook wel een beetje makkelijker.
Ja, want waar breng je ze heen?
Ik ben nu nog onderweg. Ik kon geen parkeerplaats vinden. Sorry voor het geluid dan. Ik ben nu nog onderweg. Over een uurtje ben ik aan de grens. We zijn met een paar man. We kunnen er vandaag een man of 30 meenemen. Ondertussen heeft mijn vrouw en vrienden, die hebben overal slaapplekken geregeld. Ik denk dat we vanavond zelf in huis ook een man of 8 of 10 hebben. Er zijn mensen die gewoon spontaan bellen van: We hebben een appartement vrij. We hebben een heel huis vrij waar 20 man in kan. Het is gewoon fantastisch wat hier gebeurt. En we praten altijd over Polen als een verdeeld land. Maar ik heb al eerder een keer gezegd tegen iemand anders sinds de laatste paar dagen. In de 10 jaar dat ik hier nu woon, zie ik een gigantisch, fantastisch land die allemaal samen probeert dit probleem op te lossen.
Nee, want waar ben je nu onderweg naartoe, richting de grens?
Ik ben nu richting de grens. Vergeet mijn uitspraak, dat is de registratiepunt Simmel.
Simmel,
die bedoel ik. Daar hebben we al een familie van een collega van mij. Die heeft al contacten daar gelegd.
En hoe weet jij dat ze daar zullen staan? En hoe weten zij dat jij daar zal komen? Is daar een organisatie voor inmiddels onderweg?
Nee, het is allemaal particulier. Er zijn Facebookpagina's waar wat mensen het initiatief hebben genomen om het enigszins te coördineren. Dus daar volgen we. Dus er zijn mensen kunnen zich aanmelden van ik kan die dag kan ik rijden. Mensen kunnen zich aanmelden van ik heb slaapplaatsen voor zoveel personen. Honden mogen mee, katten mogen mee. Het is fantastisch. Dus ik ga er nu heen. Ik heb in ieder geval contact met twee families die al op mij staan te wachten. Dus die gaan mee naar huis.
Heel veel succes daarbij, Nico Roskam. In Polen dus op het ogenblik. Dank ook aan Peter Weiniga, die er het afgelopen half uur bij was. Defensiespecialist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En aan Geert-Jan Haan, natuurlijk hier.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.